Het is heel gezellig een praatje maken, maar het is 7:45, dus ik wilde maar gaan beginnen. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat we nog zo'n volle zaal hebben. Meestal is dat de laatste avond van het seizoen wel eens iets minder. Maar ik zie dat er nogal wat gasten in ons midden zijn. Ook heel hartelijk welkom. En dan meneer Boot, u ook van harte welkom. U hoopt ons iets te vertellen en te laten zien over de AMI's. Ik denk voor velen een beetje onbekend. Maar in ieder geval, we zullen er dan wel over horen. En dan fijn dat we een fijne avond met elkaar mogen hebben. Ook de kerktelefoonluisteraars, zover ze meeluisteren. Fijn dat mevrouw Kanter weer in ons midden is. En mevrouw Smit zie ik ook weer zitten. Fijn dat u weer zover opgeknapt bent. Fijn hoor. Dan gaan we samen zingen, Psalm 48, vers 4. Verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Zullen we samen bidden? Getrouwe Heere in de hemel, aan de avond van deze dag mogen we tot u komen in het gebed. En mogen wij u danken, Heere, dat we hier weer samengekomen zijn. En al is het de laatste avond van dit seizoen, Heere, dat we nog met zoveel hier mogen zijn. Dat u allen de gezondheid daartoe hebt gegeven. Heer, en dan bidden wij u of dat u in ons midden wilt zijn deze avond. Wanneer meneer Boot ons iets zal laten zien en vertellen over de AMI's. Heer, wilt u hem ook alles geven wat daartoe nodig is. Heren, maar zo is het ook voor mevrouw Klink de laatste avond in ons midden als bestuurslid. We moeten van haar afscheid nemen. Na lange jaren in het bestuur deelgezeten te hebben, gaat ze ons verlaten. Heer, en dan danken wij u voor alles wat u ons hebt gegeven in haar. U hebt haar de kracht ervoor gegeven en de lust. Heer, ze mocht met de alle getrouwheid die in haar was haar taak vervullen. Maar nu gaat ze ons verlaten. En dan bidden we van u, wilt u haar met haar zijn, ook voor in de toekomst. Maar Heere, zo is er ook een vacature ontstaan. En die is nog niet vervuld. Heere, wilt u daarin voorzien? wilt u nog harten neigen, Heere, opdat ook de plaats weer ingevuld mag worden. Het is moeilijk, Heere, maar wilt u helpen en wilt u erin voorzien. Zo danken wij u, Heere, dat het zieken die er mocht waren, dat ze weer in ons midden mogen zijn. Mevrouw Kanters en mevrouw Smit, Heer, u hebt het voorspoedig weer met hen gemaakt. Wilt u hen verder zegenen, Heere? Zo bidden wij van u, of dat u deze avond in ons midden wilt zijn en ons alles wilt geven wat nodig is. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik wil met u een stukje lezen uit 2 Timotheus. 2 Timotheus 2, van 1 tot en met 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien we met hem gestorven zijn, zo zullen we ook met hem leven. Indien we verdragen, we zullen ook met hem heersen. Indien we hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Boven de meditatie staat: houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wat zijn de discipelen bedroefd geweest toen hij gekruisigd, gestorven en begraven was? Ze hebben alle hoop en moed verloren en ze zijn bijna vergaan in al hun smart en rouw. Maar op de paasmorgen hebben ze elkaar jubelend toegeroepen: de Heere is waarlijk opgestaan. En dat woord waarlijk wijst op de werkelijkheid. Het ongeloof in de opstanding van Christus is geen stuk van de leer alleen, maar het is blijde levenswerkelijkheid. De Heer Jezus leeft en hij is de levende heiland. En allen die in hem geloven zullen met hem leven, zullen niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar wil Paulus zijn leerling Timotheus nadrukkelijk op wijzen. Hij is met Paulus meegetrokken op verschillende zendingsreizen. Hij heeft de apostel mogen helpen in de dienst des Heren. Maar nu is Paulus gevangen genomen en de jonge Timotheus staat er alleen voor. Is het wonder dat de apostel zich zorgen maakt om hem? En daarom gaat hij een brief schrijven ter bemoediging. Hij vermaant Timotheus krachtig te zijn in de genade van de Heer Jezus Christus en als een goed soldaat stand te houden. Dat zal lijden betekenen en vervolging. Daardoor zou Timotheus moedeloos kunnen worden, alle hoop verliezen en geen uitkomst meer zien. En daarom schrijft hij in zijn brief ook: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En daar wil hij eigenlijk mee zeggen: vergeet niet dat de Heere Jezus leeft. Zeker, hij is van de Vader overgegeven in de dood vanwege onze zonden, omdat wij van nature midden in de dood liggen. Hij is als borg en middelaar van zijn schuldige volk de Vader gehoorzaam geweest tot in de dood, ja, de dood des kruises. Als het onschuldige, heilige, rechtvaardige lam neemt hij de zonde der wereld op zich. De schuld en de straf om onze zonde weg te nemen, te bedekken, te verzoenen, om onze schulden te betalen, onze ongehoorzaamheid te niet te doen en alles weg te nemen waardoor wij verdoemelijk zijn voor God. Maar om dat te zien hebben we nodig het licht van de Heilige Geest, zodat we onszelf veroordelen, Goden recht geven en belijden dat we de dood verdiend hebben. Maar nu geeft de Vader zijn heilig kind Jezus aan het geweld van de dood over en aan de duisternis. De opstanding van Christus is niet los te maken van de dood van dit Lam Gods aan het kruis. Maar wanneer we dan in nood komen, wanneer we onder onze zonde en schuld komen, wanneer we een zondaar voor God worden, wanneer de banden des doods ons omringen en wanneer we geen schuilplaats weten tegen de toorn van God, hou dan in gedachtenis dat de Heere Jezus Christus, die aan de dood is overgegeven voor onze zonde en ongerechtigheid, leeft en dat hij opgewekt is uit de doden. En dat betekent dat hij inderdaad alles heeft volbracht, dat de zonde verzoend is en dat de schuld betaald is en de straf gedragen. Daarom kan hij zeggen tot zijn discipelen: ik leef en gij zult leven. Hou dan in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat mag Timotheus niet vergeten en dat mag geen enkele discipel vergeten in het strijdperk van dit leven. Zelf heeft Paulus het ook niet gemakkelijk. Hij lijdt kwaad voor het evangelie en hij draagt boeien als een misdadiger. Maar hij ondervindt dat de levende Christus hem sterkt en bemoedigt en kracht geeft, zodat hij zelfs in de verdrukkingen kan roemen. De Heere Jezus heeft zelf gezegd dat zijn discipelen in de wereld verdrukking zullen hebben. Daarbij zijn de duivel en de wereld en de zonde sterke machten die ons hart zo licht veroveren en ons aftrekken van het smalle pad des levens. En waar we eerst de Heere beleden hebben, kunnen we dan terechtkomen in een nacht van twijfel en ongeloof en bestrijding. Dan kan het wezen alsof er geen God en geen Christus is die leeft en aan het volk het leven geeft. En omdat Paulus dit weet, bindt hij Timotheus en ook ons op het hart. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat betekent dus niet dat we nu zo nu en dan eens aan de Heere Jezus moeten denken wanneer we in nood zijn, maar dat hij eigenlijk nooit uit onze gedachten mag wezen. Wanneer we zijn liefde ondervonden hebben, wanneer we door een waar geloof hem ingeplant zijn, wanneer we van zijn genade hebben leren leven en wanneer de Heilige Geest ons met die levende Christus verbonden heeft, dan kunnen we ons niet indenken dat we hem nog ooit zouden kunnen vergeten. Zullen wij, die uit zo'n grote nood en ellende verlost zijn, onze redder en zaligmaker kunnen vergeten? Zullen we de Heer en zijn woord kunnen vergeten dat ons zo getroost en bemoedigd heeft? En toch is dat de werkelijkheid, dat we later weer als een schaap in het rond dwalen, omdat we onbedacht onze herder hebben verloren. En dan wordt het weer zo donker in ons leven. Dan kunnen ongeloof en twijfel weer de overhand krijgen. Dan kan het voor ons niet meer. Dan is het toch met ons verloren. En dan brengt de duivel ons in grote benauwdheid. Dan vergeten we dat de Heere Jezus leeft. Daarom is de vermaning van Paulus zo nodig. Houd in gedachtenis dat het Pasen is geweest en dat hij geleden heeft en gekruisigd en gestorven, begraven, maar ook opgewekt is van de doden, opdat we niet zouden verderven onder de last van onze zonden en onder de vloek die wij verdiend hebben. Maar opdat we zouden leven, eeuwig zouden leven door het geloof in zijn naam. We moeten ons niet groter houden dan we zijn, want in onszelf blijven we zwakke en twijfelmoedige mensen. Zelfs de grote kerkhervormer Maarten Luther had soms dagen van grote moedeloosheid. Dan sloot hij zich op in zijn kamer, at niet meer en dronk niet meer, terwijl hij een prooi was van allerlei aanvechtingen. Eens deed zijn vrouw iets bijzonders in deze toestand. Ze kleedt zich in rouwkleren en zoekt haar man zo in zijn studeerkamer op. Als Luther haar ziet binnenkomen, kijkt hij verwonderd en vraagt ontsteld: wie is er gestorven? Het rustige antwoord van zijn vrouw is: de Heere is gestorven. En Luther begrijpt haar. Hij belijdt zijn ongeloof, want de Heere Jezus leeft. Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hoe moeilijk het dan ook kunnen hebben, hoe alles ons kan aanklagen in ons leven, hoe we ook benauwd kunnen worden van alle zijden, vergeet het nooit dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Houd dat voor waarachtig als het u om verlossing te doen is. Geloof het tegen alles wat u ziet en voelt in. Dat alle mensen zich niet bekeren, dat alle zondaars die zich niet willen verootmoedigen voor de Heere, dat allen die het leven nog bij zichzelf zoeken, ook mogen weten dat de Heere Jezus leeft. Het evangelie is geen sprookje, maar levenswerkelijkheid. En wanneer u niet weet van vergeving en verzoening in het bloed van de Heere Jezus Christus, wanneer u niet weet van het Lam Gods dat om onze overtreding verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld is, dan zullen we door die levende Christus veroordeeld worden. Maar allen die gebogen gaan onder de last van hun zonde, allen die vrezen voor de dood, mogen tot hem de toevlucht nemen. We hebben een levende koning die sterker is dan de dood. Hij is opgewekt van de doden en daarom zal al zijn volk met hem. Daarom zal al zijn volk leven met hem. Houd dat in gedachtenis. Zullen we hierop zingen op Psalm 111, vers 2 en 3. krijgen we nu de notulen van twee keer.
Notulen van de jaarvergadering gehouden op 23 februari 2005 in de Hoeksteen. Mevrouw van der Maat heet een ieder hartelijk welkom op deze avond, in het bijzonder mevrouw T. Schalvis, die lid is geworden. We zingen psalm 32 vers 3, waarna de president ervoor gaat in gebed. De schriftlezing is uit Johannes 19 vers 1 tot en met 16. De meditatie is uit 1 Korinthe 6 vers 20. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. In deze tijd vertoeven we meer dan anders rondom het kruis van de Heer Jezus Christus. We hoeven geen grote gedachten te hebben van onszelf, want wij hebben hem verlaten. Maar het kruis predikt ons de barmhartigheid van God. Wie als een arme zondaar naar de Heer Jezus gaat, ervaart bij het kruis het grote wonder van genade en verzoening. Dat het zo mag zijn, ik ben verlost, maar het heeft zijn bloed gekost. Na de meditatie zingen we psalm 138 vers 1. Dan volgen de notulen van januari 2005 en het jaarverslag. Dan komt mevrouw Klink met het financiële plaatje. We hebben niet slecht geboerd, want er zit nog €885,88 in de kas. Mevrouw Klink neemt op zijn flakkees afscheid als bestuurslid. Officieel verlaat ze ons op het eind van het seizoen. Er moet jonger volk inkomen, maar waar haal je ze? Eén ding vindt zij en wij allemaal jammer, dat het ledental daalt. Er is een tijd geweest dat er 120 leden waren, nu nog 77. Mevrouw van der Made doet verslag van het ziekenpotje, er zit nog €38,81 in. Dan leest mevrouw Collet het jaarverslag voor van de bejaarden. Ze eindigt met een mooi gedicht van Joke van Sliedrecht, Accepteren. Mevrouw van Broekhoven geeft een financieel overzicht van de bejaarden. Ze hebben het goed gedaan, want er is nog een mooi bedrag van €603,05 over. Van beide verenigingen is er goedkeuring van de dames van de kascommissies. In de pauze drinken we koffie of thee met een heerlijke rondo van onze privébakker Klink. Na de pauze worden dia's van de heer Vogelaar gedraaid. De heer Zonder van draait ze voor ons. Het zijn 49 vragen met 3 keuzemogelijkheden. Het valt niet mee om polders enzovoorts te herkennen. In de tweede pauze krijgen we een heerlijk krukplaatje. Na de pauze zingen we het lied 131 vers 1, 2, 4 en 5, God louter licht. Ondertussen wordt het koffiegeld opgehaald. Dan volgen de antwoorden van de dia's. De 3 besten krijgen een mooi geborduurd gastendoekje. Mevrouw van der Maade heeft een prachtige flakkees verhaal over Bertje en Jaap uit Oudorp. De tanden van het gebit van Jaap zijn zo bruin, ze doen beide kunstgebitten in een pannetje met soda. Maar Jaap vergeet het gas 's avonds uit te doen. Je begrijpt dat er de andere morgen niet veel meer van beide gebitten over was. Dan straks kon 2 nieuwe gebitten maken. Goed dat Bertje een potje had om te betalen. Er werd flink gelachen om dit komische verhaal. Aan het eind van de avond bedankt mevrouw van der Maat en mevrouw Hameterman voor het orgelspel, mevrouw Droger voor de koffie en de heer Zondervan voor het klaarmaken van de zaal. Ze ontvangen een envelopje en de heer Zondervan mag de bloemen meenemen. We zingen staande ons bondlied, waarna mevrouw van der Maat voorgaat in dankgebed. We kunnen op een gezellige avond terugzien. Koffiegeld €85,82. Notulen van de paasavond gehouden 23 maart 2005 in de Hoeksteen. Mevrouw Kolen opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder dominee H.J. Boer uit Nieuwe Tongen en het koortje van de Refugium onder leiding van Leonard Duinkerke. We zingen psalm 40 vers 4, waarna mevrouw Kolen voorgaat in gebed. Dan krijgt dominee Boer het woord. De meditatie gaat over het 5e kruiswoord, mij dorst. Het lijden aan het kruis is heel ingrijpend. De Heer Jezus heeft enkel maar goede dingen gedaan met zijn handen. Zijn voeten waren bereid heen te gaan waar nood was. Nu worden zijn handen en voeten genageld aan het kruis. In 20 uur heeft hij geen voedsel of drinken tot zich genomen. Zijn lippen branden, een druppel water ter verkoeling is er niet. Hij wordt op één hoop geworpen met andere bandieten. Door het dorsten van de Heer Jezus komen er nu mensen die dorsten naar God. Er komt een verlangen naar hem. Dan mag het worden: bij u, Heer, is de levensbron. Hij geeft vergeving van zonden en het eeuwige leven. Na de meditatie zingen we Psalm 22, vers 14. Dan volgt de eerste pauze. We krijgen koffie of thee met cake. Dan zingt Refugium 3 mooie liederen. Stel mijn vertrouwen, Jezus is een goede herder en Samen in de naam van Jezus. Dan volgt de liturgie. In de tweede pauze krijgen we een heerlijke bonbon van mevrouw Ossenweijer, daar ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. Dan zingt het koortje nog 4 liederen. Jezus leeft in eeuwigheid, als je bidt zal hij je geven. Zoek eerst het koninkrijk van God en tot slot als een hert dat verlangt naar water. Er volgt een ontroerend briefje van een van de pupillen, Linda. Wat kunnen mensen met een verstandelijke handicap zich volledig geven? Mevrouw Boot leest een mooi verhaal voor van Frinsel. Er staat boven opstanding. Martin van Egmond gaat de laatste nacht van het aardse leven tegemoet. Morgen zal hij sterven. Hij heeft een Joodse vrouw en haar kindje meegenomen om onder te duiken. Ook nog een jonge man. Die jonge man en hij zijn gepakt. Ze hebben de jongen ter plaatse gedood. Dan ziet hij op de muur gegrift: nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Hij knielt op de houten vloer en vindt de rust die alle verstand te boven gaat. Boven het graf schemert de grote morgen. Aan het eind van de avond bedankt mevrouw Kolen dominee Boer. Hij ontvangt een envelop en mag de bloemen meenemen. De dirigent krijgt een envelop en de zangers worden heel hartelijk dank gezegd. Onder het zingen van Psalm 89, vers 1, wordt er gecollecteerd. Mevrouw Kolen eindigt daarna met dankgebed. Wij kunnen op een fijne avond terugzien. Koffiegeld €121,50.
En zou je mogen worden, hè?
Hartelijk dank, mevrouw Hakkenbrak, voor de notulen. Voordat we gaan pauzeren, heb ik nog een aantal brieven, die heeft mevrouw Jordaan aan me gegeven, van onze adoptiekinderen. Ik zal ze straks op de tafel leggen, dan kunnen ze rondgaan. Prachtige tekening. Even kijken hoor. Beste sponsor, in de naam van de Almachtige God groet ik jullie. Ik zit in de 3e klas en ben bezig met het leren van de getallen. Hartelijk bedankt voor de kerstgeschenken. Ik heb kleding gekregen, veel schoolspullen en mijn moeder kreeg nog 2 zakken met boodschappen. We zijn erg dankbaar en gelukkig met alle giften die we dankzij u mochten ontvangen. Van harte God zegen toegewenst. Ik hoop dat je de foto van mij mooi vindt. Veel kusjes en knuffels en tot snel. Wees voorzichtig. Groetend German Alfredo Lopez. Mijn lieve sponsors. Ik groet jullie in de naam van God. Ik ben zo blij dat ik jullie kan schrijven en kan vertellen dat het met mij en mijn familie goed gaat. We hopen dat God ook voor jullie zorgt. Het gaat goed op school en ik leer veel. Op de Bijbelschool van het project leer ik veel over de Bijbelboeken en psalmen. Het mooiste vind ik Psalm 34, vers 10. Mijn kleine broertje is nu 1 jaar oud. Mijn ouders willen jullie bedanken dat je eraan gedacht hebt voor hem er kleertjes bij te doen. Bij deze brief zend ik hier mijn tekening mee. Uit mijn hart wens ik jullie Gods zegen toe. Het is van dezelfde, want er staat dezelfde naam onder, German Alfredo Lopez. Oh, dat is eigenlijk 2 brieven uit geschreven. Ja. De hartelijke groeten van Brisma, Vega, Carlos, Estuardo.
Mondvol.
Beste sponsors, ik ben erg gelukkig dat ik u kan groeten in naam van de Heere Jezus Christus. Ik hoop dat u allen in gezondheid verkeert, ook uw familie. Erg bedankt voor de moeder- en vadercadeaus. Ze waren ontzettend leuk. Gezegend zijn jullie. Op school gaat het erg goed met mij. Ik ben nergens voor gezakt. Mijn favoriete vak is het leren van taal. Ik ben bezig met letters leren in mijn leesboek. Mijn familie en ik zijn door Gods genade in goede gezondheid. We hebben van het project vitamines gehad. Jullie ook hiervoor hartelijk dank. Ook ben ik bezig met de Bijbel, met alle Bijbelverhalen. Ik denk er elke dag aan om voor jullie te bidden en hoop spoedig weer wat van jullie te horen. Ja. Dan gaan we nu pauzeren. Tijdens het koffiedrinken komt het ziekenpotje rond. Ik denk dat die anderen nog onderweg zijn. Goed, dames en heren. Dat kan ik nu zeggen. We gaan verder. Oh ja, hier. Terwijl het koffiegeld wordt opgehaald, gaan we zingen uit het rode boekje, uit aller mond, nummer 164, bladzij 142. Nooit kan het geloof te veel verwachten.
wil ik nu graag het woord aan meneer Boot geven.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb u allemaal aan een probleem geholpen. Ik ben zelden of nooit verkouden, dat kan ik naar eer en geweten zeggen. En vanmorgen werden wij wakker. En het eerste wat ik te horen kreeg van mijn vrouw was een geweldig verwijt. Ze zei, dan moet je vanavond voor de christenvrouw praten en je kan niet praten. Ik zeg, nee, dat is waar. Hoe lossen we dat probleem op? Ik heb haar gevraagd of zij het voor mij wilde doen. En toen heeft ze gezegd, het is toch nog beter met een man die niet kan praten dan dat ik het moet doen. Dus u zit nu met dat probleem. Nou heb ik een beetje ervaring. Want vanmorgen klonk het precies eender. Maar ik heb de hele dag vergaderingen gehad. En om 5 uur ging het redelijk goed. Dus ik heb hoop dat als ik maar door blijf gaan, dat het over een kwartiertje een stuk beter gaat. Dan zijn de zenuwen eraf. Dan wordt het toch makkelijker. Alsof ik het voorzien had dat ik vandaag niet zo goed bij stem zou zijn, had ik een verhaaltje voorbereid waar eigenlijk geen verhaaltje in zat, maar waar veel plaatjes in zitten. En dat maakt het voor mij wat makkelijker. Ik hoef ook niet zoveel te praten. Als u het goed vindt, ga ik straks weer naar mijn plekje toe. Zieke mensen horen in de zaal. Dan kan ik vandaar het apparaat bedienen. Ik neem die microfoon mee. Maar ik zou het wel heel fijn vinden als u zo hard als u kon riep als u me niet kon verstaan. Dan kan ik er toch niks aan doen, maar dan weet ik dat in elk geval. Fijn, dank u. Ik was van plan om vanavond iets te vertellen over de Amish. U weet denk ik allemaal wat de Amish zijn. Het is een groepering in Amerika. Ik zeg bewust Amerika. Dat is niet alleen de Verenigde Staten. Dat is ook in Canada. Een groepering dus in Amerika die zich om godsdienstige redenen in grote mate afzondert van de huidige moderne wereld. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Ze zitten daar al een paar honderd jaar. Maar je merkt de laatste tijd dat er buitengewoon veel interesse is voor de Amish. 25 jaar geleden denk ik dat je amper hier mensen had die precies wisten wat de Amish was. En tegenwoordig weet ik zeker, kent iedereen van u ze. Hoe komt dat nou? Dat die mensen in één keer zo in trek geraakt zijn. En dat is niet alleen bij ons, maar dat is ook bij mensen die aan God of gebod niet doen. Om te beginnen is er een stroom christelijke romans uit Amerika gekomen, die ook hier in de boekwinkel te vinden zijn. U kent ze denk ik allemaal. De boeken van Beverly Lewis en Carrie Slender, die bijna allemaal over de Amish gaan. En die worden heel druk gelezen. De meeste mensen vinden ze ook mooi. Nederlandse toeristen, maar ook andere nationaliteiten die naar Amerika gaan, willen graag een kijkje nemen bij de Amish. En op dit moment is er weer een rage van jongelui die naar Amerika gaan om daar stage te lopen. Om stage te lopen bij de Amish. Daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Vinden ze ook niet leuk. Er is zelfs een roep om zich erbij aan te sluiten. En dat vinden ze nog veel minder leuk. Want Amish maken niet graag bekeerlingen. Ze zeggen, als je onze levensstijl wilt overnemen, doe dat maar in je eigen kerkelijke gezindte. Daar hoef je geen Amish voor te worden. Waarom dan toch die interesse? Ik denk dat dat een beetje nostalgie is. Zo, zegt mijn generatie, was het vroeger bij ons ook. Toen Flakkee nog Flakkee was, toen die dammen er nog niet waren, dat kennen we nog, dat leven. Maar wij zijn het kwijt. Dat is vast en zeker een oorzaak. Een tweede reden is bewondering. Want wij, als we christen willen zijn, leven ook allemaal toch in een samenleving waar je ergens angst hebt van, ze vinden christen zijn toch maar een beetje vreemd. Nou, Amish leven daar middenin en schamen zich daar helemaal niet voor. Komen daar duidelijk vooruit. Geweldig, hè? Zo tegen de stroom inroeien, durfden wij dat maar. Dus een beetje bewondering zit er ook wel in, denk ik. En ik denk ook, en dat geldt vooral, zeg maar, voor de gereformeerde gezinten, en dan met name de toch wat ouderwetsere gereformeerde gezinten, die voelt ook wel verbondenheid. Niet alleen bewondering, maar ook wel een beetje verwantschap zelfs. Het zou wel eens familie van ons kunnen zijn, in geestelijk opzicht. Voor mij persoonlijk is ook altijd een argument geweest, hoe houden deze mensen hun jonge mensen bij het geloof? Ik heb die vraag naar een aantal groeperingen, orthodoxe Joden. Hoe houden die hun kinderen bij hun, voor onze gevoelens toch wel buitengewoon ouderwetse levensstijl? Hoe houden de Amish hun kinderen erbij? En vroeger gold dat ook bij ons. Hoe houden ze in Staphorst hun kinderen erbij? En in Urk, maar dat is al een beetje over. En ik weet ook wel voor een deel hoe dat komt. Ik hoop nog wel een paar voorbeelden te geven vanavond van die verwantschap die wij ook kennen. Ik wil het vanavond met uw welnemen zo doen dat ik u eerst een stukje PowerPoint-presentatie laat zien. Dat zijn dus gewoon dia's met af en toe een praatje erbij. Maar ondertussen loop ik eigenlijk wel heel het leven van de Amish door. Dus de geschiedenis, maar ook zijn godsdienst, ook de gewoonten en de bedreigingen die er op dit moment ook heel sterk zijn. En daarna wil ik het proberen nog een stukje levendiger te maken met een stukje van een documentaire over de Amish. Dus een stukje DVD, als ik dat op dit apparaat aan de praat krijg. Dat is bij mij altijd de vraag. Van de 10 keer die ik het geprobeerd heb, lukte het 7 keer. Dus er is een gereden kans dat het lukt straks. Dat vraagt weer even omschakelen. Ik moet overigens wel zeggen dat ik het me niet zo gemakkelijk gemaakt heb door te zeggen, het is een praatje bij een plaatje. Want de Amish houden niet van plaatjes. En dat kennen wij. Gij zult u geen gesneden beelden maken. Mijn opa, van mijn moeders kant, is nooit op de foto geweest. Gij zult u geen gesneden beelden maken. Bovendien een foto, daar ga je maar naar kijken. Zometeen zou u nog bewondering voor jezelf krijgen. En als er iets is waar de Amish een hekel aan hebben, dan is het hoogmoed. Het moet deemoed zijn. Je gaat niet naar jezelf zitten kijken. De mens is al lelijk genoeg. Dat betekent dat er niet zoveel foto's van de Amish zijn. En dat zult u straks bij dat stukje film ook wel zien, als mij dat lukt. Als ze de kans krijgen, gaan ze ook met de rug er naartoe staan. Ze willen het niet. En tenslotte moet ik nog één verontschuldiging uitspreken aan de kerktelefoonluisteraars, als die er zijn. Kerktelefoon is een geweldig instrument. U hoort mij spreken, maar u krijgt de plaatjes niet. Dus als ik zeg praatjes bij plaatjes, dan mist u de basis. Dat spijt me, maar de techniek is nog niet zover. Ik ga met uw welnemen even de zaak verbouwen. Hier zou ook wel licht uit mogen, denk ik. Dat is voor het beeld wel wat beter. Hier. Probeer het van hier. Ben ik verstaanbaar? Voor zover mijn stem dat toelaat. Het eerste plaatje, dat is gelijk het titelbeeld. Daar ziet u een Amish. Als ik er even goed naar kijk, dan vallen mij gelijk een paar dingen op die mij toch al iets over deze man zeggen. Laat ik beginnen met het meest sprekende. Hij heeft gewoon een verweerde kop. En dat zeg ik niet voor niks. Want deze man is boer. zoals eigenlijk elke Amish boer moet zijn. Dat hoort erbij. Een van de problemen van de hedendaagse tijd, en ik kom daar straks nog op terug, is dat ze niet meer allemaal boer kunnen zijn. En dat is tegelijkertijd een stukje van de ondergang van hun wereld. Een ander kenmerk. Ik weet dat die man getrouwd is. Want hij heeft een baard. Een getrouwde Amish laat zijn baard staan. Ik weet ook dat het een niet al te zware Amish is. Ik kom daar straks nog op terug, zijn verschillende soorten. De bol van zijn hoed is namelijk te hoog. Als je een echte zware Amish hebt, die heeft een smal randje aan zijn hoed en een laag bolletje. Want hoogmoed is niet goed. Een mens moet deemoedig zijn. Hij heeft eenvoudige kleren, in een stemmige kleur meestal. Het hoeft niet altijd, kom ik ook nog even op terug. En dat hoort erbij, bretels. En dat zegt mij ook iets, dat het niet zo'n hele zware is. Want de echte zware Amish hebben een bretel die uit één band bestaat. Dat is heel gek, je kunt je broek dus aan één band ophouden. Die zit aan de ene kant rechts, loopt dan over je schouder en komt er van achter links uit. Waarom zou je het met twee doen als het met één ook kan tenslotte? Ik zei daar straks, er zijn Amish in soorten. Het is wat dat betreft precies de gereformeerde gezindte. Je hebt hele zware Amish. Dat zijn de Schwarzentruber Amish. Daar zie je er hier een paar van. Die zijn echt heel erg degelijk. Dan heb je de Old Order Amish. De Amish van de oude bedeling, zouden we zeggen. De oude stijl. Je hebt de Beachy Amish. Die zijn een stukje vrijzinniger. Je hebt de New Order Amish. Die zijn weer een stukje makkelijker. Je hebt uiteindelijk de Mennonieten. En de Mennonieten, dat zijn bijna gewone mensen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn dus hele degelijke Amish. Het paard, onmiskenbaar, een paard hoort erbij, kom ik ook nog op terug. Een kar met wielen, zonder rubberbanden. Moeders met bedekte hoofden. Vader met een baard. Een vest aan, de degelijke Amish. Je hebt natuurlijk ook wat minder degelijke. Bijvoorbeeld deze. Maar ik denk dat er vader en moeder tamelijk degelijk zijn. Maar zij vinden trampoline gewoon leuk. En daar mag ze dan ook mee spelen. Ik ga eventjes kijken waar ze vandaan komen. En dat verklaart ook iets van onze interesse. Want Amish zijn eigenlijk heel gewoon Europeanen. Ze komen uit Zwitserland. Ons gezinnetje was een jaar of 10, 12 geleden, denk ik, waren wij in Zwitserland, in Frutigen. En we hadden al ontdekt dat daar een hele mooie boekhandel was. Als u wel eens in Frutigen geweest bent, hebt u misschien ook wel gezien. Allemaal stichtelijke lectuur en stichtelijke cd's. We hebben er nog een meegenomen, hele mooie zelfs. En later zagen we daar op een boot over de Toenerzee een heel gezelschap van mensen. En daar valt onmiddellijk je oog op in zo'n vakantiegebied. Van dames met een kapje op, lang haar, donkerblauwe jurken aan. En wij wisten toen niet goed wat dat was. Maar dat waren de Mennonieten die daar nog leven. En de Amish komen daar direct vandaan. Dus eigenlijk komen ze uit Zwitserland. Het zijn dopersen. Wat wil dat zeggen? Dat is een tweede reden eigenlijk waarom ze zo dicht bij ons staan. Wij zijn mensen uit de reformatie. Maar de Amish ook. Zwitserland, dat weet u, dat was een land waar de reformatie heel duidelijk goed ontvangen is. Calvijn zat er. Zwingli zat er. En nog maar 10 jaar, nog geen 10 jaar na de reformatie, als we de reformatie in 1517 laten beginnen, nog geen 10 jaar daarna in 1525 is er eigenlijk in de reformatie al een scheiding gekomen. Er was een groepering die vond dat Calvijn en Zwingli niet ver genoeg gingen. Die groepering is trouwens ook in Nederland heel belangrijk geweest. Dat waren de Dopersen. En die Dopersen, die hadden de belijdenis van je moet de Bijbel zo letterlijk mogelijk nemen. En een van de grote problemen is geweest het feit dat een zondaar uit de gemeenschap gestoten moest worden. Die moest gemeden worden. Paulus zegt, eet niet met de zulken. Nou, dat is eigenlijk het hete hangijzer waarop de Dopersen, natuurlijk ook de kwestie van de doop, maar dat weet iedereen denk ik, al heel snel zich gescheiden hebben van de reformatie. En de Amish zijn dus Dopersen, wel afkomstig uit de reformatie, maar al heel snel ervan afgescheiden uit Zwitserland. Ze zijn genoemd naar een voorman van hen en die heette Jacob Amman. Een hele rechtzinnige Dopersen. Man die overigens amper kon lezen en kon schrijven, maar die een hele sterke leider was. Daar kom ik straks nog even op terug, want van die Dopersen die er in Zwitserland dan leefden, daar is Jacob Amman met een hele club weer van afgescheiden in 1693. Hij heeft ruzie gekregen met de andere Dopersen om twee dingen. De mijding van mensen die gezondigd hadden, dat wilde hij heel letterlijk nemen. Als dus in een gezin een kind was wat dingen deed die tegen de schrift ingingen, dan moest zo'n kind thuis aan een aparte tafel eten. Dan mocht je ook niet tegen spreken. Dan mocht je ook geen zaken mee doen. Als er dus iemand was die gezondigd had en die in de ban gedaan was en je wilde er zaken mee doen, dan moest je dat altijd via een tussenpersoon doen. Je mocht niet direct met hem in contact treden. Hij, de Heer Jezus, heeft ons opgedragen om elkanders voeten te wassen. En dat nam hij heel letterlijk. Voor het avondmaal wassen de mannen elkaars voeten. En de vrouwen ook elkaars voeten. Dat gebeurt dus bij de Amish nog steeds. Eén keer per jaar, of in gevallen dat dat twee keer per jaar is, voor het avondmaal. Sorry, ik zeg voor het avondmaal, dat is niet juist. Het is na het avondmaal. Na het avondmaal wassen mannen elkaars voeten en groeten elkaar met de heilige kus. Dat komt dus nog steeds voor. Dat is tegelijkertijd ook de reden dat je Amish zegt, want je zegt ook Amman. Het is geen Amerikaans, het is gewoon Duits. Zoals Duits nog steeds hun spreektaal is, onderling, Duits noemen ze dat, en in de kerk. Of kerk mag ik eigenlijk niet zeggen, maar in hun godsdienstoefeningen. In Nederland hebben wij ook zo'n persoon gehad. Dat is Menno Simons, de doopsgezinde gemeente in Oudorp. En echte Oudorpers, als die erbij zijn, die weten dat. Die hadden het vroeger ook over de ministen. Hè? Dat waren de doopsgezinden in Oudorp. En dat waren dus mensen die verwant waren aan Menno Simons. Die de leer van Menno Simons aanhingen. En dat was Jacob Amman dus ook. De lichtere Dopersen in Amerika heten ook allemaal Mennonieten. Mennonites. Dus naar Menno Simons. Waar stonden ze voor? Dit is dus wat de Amish nog steeds beleiden. Dat zijn de artikelen van Schleitheim. 7 artikelen maar. Letterlijke gehoorzaamheid aan Christus. Als Christus dus zegt, wast elkaars voeten, dan doe je dat dus ook. De kerk is een heilige gemeenschap. En let vooral op dat woordje heilige. Heilige betekent afgezonderd. Apart gezet. Dus zo gauw als je geboren wordt en je bent Amish, weet je dat je apart gezet bent. Je bent niet van de wereld. Heilig. Je wordt gedoopt, niet als kind, maar op het geloof. Overigens, dat is geen doop door onderdompeling. Dat is gewoon een doop door besprenging. Dat is anders dan bij de baptisten. En je moet je leven lang gescheiden blijven van de boze wereld. Want de wereld ligt in het verderf. En ieder die daarin zit. Dwalenden moeten buitengesloten worden. En dat noemen ze dus Meidung, met het Duitse woord. Dat noemen ze dus in Amerika nog steeds Meidung. Ze hebben er wel een woord voor, shunning. Maar Meidung is gewoon het Duitse woord. Dat kennen ze allemaal. Hier heb je een punt waardoor ze geweldig vervolgd zijn. Ze doen aan geen enkele vorm van geweld. Onderling niet, maar ook niet in dienst van de staat. Dus ze zijn radicaal tegen dienstplicht. Ze doen dat dus ook niet. En daarmee zijn ze in de geschiedenis ook altijd gezien als gevaarlijk. Want ze verdedigen hun eigen land niet. Het niet afleggen van de eed, dat is ook weer zoiets. Wij zijn er allemaal bij ons wat makkelijker van. Maar als je er goed over nadenkt, er is geen gebod wat zo nadrukkelijk in de Bijbel staat. Ik zeg u, zegt Christus, zweert ganselijk niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde. Maar uw ja, zij ja, en uw nee, zij nee. Wij zeggen dan, ja, maar mag misschien toch wel een eed afleggen. Zij zeggen, nee, Christus zegt, dat mag niet. En dat is van hun geloof heel vaak het gevolg geweest. Ze zijn geweldig vervolgd. In Zwitserland, want het waren geen Calvinisten. En ze waren eigenlijk gevaarlijk, hoewel ze niks deden. Maar ze wilden niet de staat gehoorzamen. Ze zijn uit Zwitserland weggegaan, naar de Elzas. En ook daar werden ze vervolgd. Ze zijn in Duitsland geweest en ook daar werden ze vervolgd. De wederdopers, hebben een geschiedenis achter de rug van vervolging op vervolging op vervolging. Ik weet niet, maar misschien kennen sommigen van u nog wel, en wij hadden dat vroeger ook thuis, het martelarenboek. Ik mocht er vroeger zondagsmiddags altijd in kijken en daar stonden van deze verschrikkelijke plaatjes in. Ik ben ze mijn levensdagen niet vergeten. In elk Amish gezin in Amerika is dat martelarenboek. Want dat is de geschiedenis van de vervolgingen van de dopersen. En dat kennen ze. Ze hebben een liedbundel, de Ausbund heet die, daar zingen ze uit in hun kerken, of in hun godsdienstoefeningen. Dat zijn allemaal liederen die uit deze martelarentijd komen, uit die vervolgingen. En dat geeft natuurlijk ook een geweldige band, hè? Je houdt in stand dat de wereld niks van je moet hebben. De wereld haat je. En jij haat de wereld. Zwitserland, het rode stipje. Daar werden ze al heel spoedig weggejaagd door vervolgingen. Ze zijn toen naar de Elzas gegaan. Daar heeft Jacob Amman altijd gewoond. Maar ook daar kwamen vervolgingen. Ze zijn toen richting Nederland gegaan. Er is één groep Amish. Die is in 1710 is die in Nederland aangekomen. Die heeft zich verdeeld over Groningen, Sappemeer en Kampen. Die zijn geleidelijk aan met de dopersen die daar al woonden verbindingen aangegaan. En die groep is helemaal opgelost. Maar er leven dus in Nederland nog steeds, zeg maar, nakomelingen van die dopersen, van die Amish. Maar ze zijn verder gegaan, want in diezelfde tijd was Amerika een kolonie, zeg maar, van Engeland. En een van die gebieden in Amerika, die stond onder bewind van een zekere William Penn. En die William Penn, dat was een man die staat bekend als de man van het heilig experiment. Die heeft gezegd, ik wil dat in dit gedeelte van Amerika alle mensen, van waar ter wereld ook, die om hun geloof vervolgd worden, hier een veilig onderkomen vinden. En die man, William Penn, die is ook in Europa geweest. Heeft dat ook tegen die zwaar vervolgde Amish gezegd. En heeft gezegd, kom bij ons. We hebben grond. Je kan bij ons grond krijgen, net zoveel als je wil. En ik beloof je, je wordt niet vervolgd. En dat hebben de Amish opgevolgd. In 1737 is er vanuit Nederland een schip vertrokken. De Charming Nancy heette dat, de mooie Nancy. Naar Amerika, naar het gebied van William Penn. We volgen even het schip. Daar ging het heen. En dit was het gebied van William Penn in Amerika. Dat heet tegenwoordig nog steeds naar hem. Pennsylvania. Vast wel eens van gehoord, denk ik. Het is nu een deelstaat van Amerika. Daar, en ik haal dit stukje er even uit. Dat krijgt u nou vergroot te zien. Dit stukje van Amerika, dat is waar de Amish leven. En dan ziet u tegelijkertijd een geweldig stuk van de problematiek. Als ik dit rijtje aanwijs, dit rijtje hier, dan liggen achter elkaar Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, in dit stukje. En hier zitten de Amish. Dit is het randje van de Appalachen, dit is het Appalachengebergte, zullen we dat straks voor op de foto zien. En daar zitten ze middenin, hier. Maar onder de rook van, dit noemen ze de Boswash, Boston tot Washington, van miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen die op zaterdagen en in de vakanties hier gaan kijken. En de Amish leven niet meer hun geruste en hun stille leventje ergens in de bergdalen hier. Maar de Amish zijn een kijkkast geworden voor de geweldige grote bevolking die hier zit. En dat vinden ze aan de ene kant helemaal niet leuk, en aan de andere kant gebruiken ze het wel lekker. Overigens zitten er ook nog Amish hier, in Indiana heet het. En daar zitten ook heel veel Amish hier. Dat is in Canada. Vlakbij Norwich. Norwich, dat is een stadje waar je een gigantisch grote gereformeerde gemeente hebt. En daar zitten ook gigantisch veel Amish. Wonderlijk dat ze elkaar zo gevonden hebben. Ik denk niet dat ze veel bij elkaar kijken. En tenslotte zit er ook nog een flinke groep verspreid op de prairies. Ik zal straks wel uitleggen waarom daar naartoe. Want hier horen ze eigenlijk te zitten. Ik zei er straks al, je hebt een heleboel soorten. Hier zie je in elk geval twee soorten. Je ziet de Old Order Amish, dat zijn de twee mannen met baarden. En je ziet Mennonieten, die geen baard hebben. Die zijn dus wel getrouwd, maar dan geen baard. Bij de Amish komt dat niet voor. Wie bij de Amish getrouwd is, laat zijn baard staan. Overigens stralen de mensen allemaal hetzelfde uit, hè? Ernst, eenvoud, serieusheid. De vrouwen misschien wat minder. Ze zijn ook nog wat jonger, denk ik. Maar dezelfde kenmerken. Eenvoudige kleren. Lang haar. Van achter in een knotje. Een kapje op. Bij deze Old Order Amish een kantenkapje. Bij anderen een gesloten, zwarte, stijve kap. Maar dat hoort er allemaal bij. Dit is het landschap. Hier ziet u die lange bergruggen in de Appalachen, hier heb u er een, he, helemaal bebost, die wordt niet bebouwd. En daartussen die brede dalen waar u al die Amish boerderijtjes ziet. Boerderijtjes, zeg ik, dat is overigens een fout. Het zijn vaak complete nederzettingen. Of wit, zoals u hier ziet, of met dat prachtige Baskische rood. Ja? Het is nooit één gebouw. Het is een schuur, vaak met schuren erbij, maar vaak ook drie of vier huizen. Want het kenmerk is dat je er met een hele grootfamilie op zit. Opa zit er, pa zit er, oudste zoon zit er en soms nog een generatie. Je ziet, het is niet een bewoning in stadjes en dorpjes, eigenlijk niet zoveel, maar heel sterk verspreid. Want boeren, zei ik, dat is nodig. Een echte Amish is een boer. Daar hoort tegelijkertijd bij kleinschaligheid dicht bij de natuur staan. Dat betekent dat je op het land altijd met paarden werkt. Ze hebben trekkers, zullen we straks zien. Maar op het land werk je met paarden. Overigens kunnen de vrouwen ook met paarden omgaan, zoals u ziet. Maar elke Amish-jongen, als die 16 jaar wordt, die hoeft niet te vragen, wat krijg ik voor mijn verjaardag? Als een Amish-jongen 16 jaar wordt, krijgt hij een paard. En je hebt dus nu grote problemen, dat zullen we straks ook nog zien, dat er Amish mensen schilder zijn of zo. Maar dan moeten ze wel ergens een stalletje hebben, want ze hebben wel een paard. Dus dat moeten ze regelen. Ik weet niet of het goed te zien is, maar dit zijn wagens. Die komen niet uit 1800, hoor. Dat zijn wagens van nu, maar waar geen rubberbanden om zitten, hè? Dat hebben ze niet. Straks zien we wel waarom. Hier ziet u trouwens één huis, twee huizen. Hier staat er denk ik nog één, drie huizen. Dit is de boerderij. Altijd een grote voersilo erbij. Ja. Heel mooi landschap overigens. En man en vrouw werken samen, want de landbouw is daar ook niet meer wat het geweest is. Je moet een heleboel dingetjes erbij doen. En ik vind het zo leuk, als je niet zou zien dat dit gewoon moderne bakjes waren en dat hier moderne eierdozen stonden, dan zou dit een foto kunnen zijn uit 1825 natuurlijk. Ja. Ze verkopen dus aan huis een heleboel producten van het land. Maar het is jammer dat er hier niet bij staat, maar not on Sundays. Niet op zondag. Ook dit is een wat oudere Amish boerderij. Ik heb hem eigenlijk erbij gedaan om te laten zien dat het iets over de Amish zegt. Het is tamelijk gesloten, groot, gesloten, eenvoudig. Nou, dat is ook de Amish maatschappij zelf, gesloten. Eenvoudig. Dit landschap wordt, en dat ziet u denk ik wel, op een vreemde manier bewerkt. Dit zie je hier niet meer. Dat zag je hier 50 jaar geleden. Graan, of ik weet niet wat het is, maar in elk geval in hopen gezet. Dat gebeurt bij de Amish nog steeds, want arbeid is niet duur. Ze hebben vaak hele grote gezinnen, kinderen werken mee. En doen het op de klassieke manier, dicht bij de natuur. Je moet het graan met je handen vastgehad hebben. Dit is een foto uit een boek overigens, dat ziet u wel. Die heb ik erbij gedaan vanwege het sociale leven van de Amish. De Amish vinden het sociale leven buitengewoon belangrijk. Hoe belangrijk, dat kan ik u eigenlijk maar op één manier duidelijk maken. Zondags gaan ze naar de kerk. Ja, dat heb ik nog al een paar keer gezegd, dat is niet goed. Ze gaan naar de godsdienstoefening, want een kerk hebben ze niet. Die godsdienstoefening, die is gewoon in een huis bij iemand, of in een boerenschuur. Dat bepaalt tegelijkertijd ook de grootte. Want als ze niet meer in de boerenschuur kunnen, dat zijn ongeveer 200 mensen, dan splitsen ze zich af, dan hebben ze een ander kerkdistrict. Een kerkdistrict kan dus altijd in een boerenschuur, en iedereen op zijn beurt krijgt dus de kerk. Deze week is het kerk bij die. Volgende keer is het kerk bij een ander. Dat is een buitengewoon belangrijke gebeurtenis als het kerk is bij je. Dan wordt alles opgepoetst. Banken worden schoongeschuurd. De schuur wordt opgeruimd. Of als het in het huis is, wordt het huis opgeruimd. En dan komen er dus zo'n kleine 200 mensen komen naar de kerkdienst. Die overigens een dikke 3,5 uur duurt. Maar waar heel weinig over bekend is, omdat je het als buitenstaander eigenlijk verwacht wordt niet bij te wonen. Ze zullen je ook wel tegenhouden, denk ik. Maar er zijn een paar boeken, Amerikaanse studiewerken, van mensen die zelf Amish waren, maar daar afscheid van genomen hebben. En die hebben dat wel uitvoerig beschreven. Het sociale leven, zei ik, hoe belangrijk is dat? Nou, dat is zo belangrijk dat de ene zondag gaan ze naar de kerk en de volgende zondag is er geen kerk. Maar even verplicht is dat ze de volgende zondag elkaar bezoeken. Nou, hier zie je zo'n zondag dat er geen kerk is. En dan komen ze bij elkaar om over alles en nog wat te praten. De kleine kinderen gaan het weiland in of het bos in en die spelen daar. De oudere mensen zitten lekker in het zonnetje of in de schaduw. En de jonge gasten die gaan met paard en wagen en het open rijtuigje de hort op. Daar hebben ze zelfs een woord voor. Dat noemen ze roemspringa. En dat betekent het er lekker van nemen. Rondspringen. Ja? Het is ook heel gek dat hoe zwaar de armies ook zijn, ze tegenover de jonge mensen buitengewoon tolerant zijn. Zolang als iemand nog niet gedoopt is, 18, 19, 20 jaar, dan kan die heel veel doen wat eigenlijk bij de ouderen niet meer door de beugel kan. Die is niet zo scherp, maar het is wel duidelijk. Amish wil zeggen geen auto, maar het koetsje. Daar hebben ze ook een naam voor, de buggy, heet dat. We gaan er een paar bekijken, maar geen auto. Waarom geen auto? Nou, dat is heel simpel. Een auto brengt je in verbinding met de boze buitenwereld. En een auto is een statussymbool. Van de een moet nog mooier zijn dan van de ander. Een auto bezorgt je bovendien een onmenselijk tempo. Een mens is niet geschapen voor snelheden van 80 kilometer. Ja, lopen, hooguit met een paard, dat is de snelheid waar een mens voor geschapen is. Rust, nederigheid. Daarom geen auto. Maar het is natuurlijk toch wel eens makkelijk. Daarom hebben ze daar een hele leuke truc voor bedacht. Amish, jij geen auto. Maar als je met iemand anders mee kunt rijden, dan mag dat wel. Er zijn zelfs een heleboel Amerikaanse bejaarden die nog wel eens een stuivertje bij willen verdienen. En die openen in dit gebied een soort zwart taxibedrijf. Ja. En de Amish maken daar gretig gebruik van, want die willen ook wel eens naar het ziekenhuis, of moeten wel eens naar het ziekenhuis, of willen wel eens winkelen. Hier zie je zo'n open buggy. Dat is een heel licht wagentje. En het vereist heel veel kwaliteiten om daar tussen het verkeer mee door te gaan. Dit is eigenlijk de buggy voor mooi weer. De buggy voor jonge mensen. Dan kun je ook elkaar zien. Dat is wel leuk voor jonge mensen. Dan weet je tenminste wat er achter dat kapje schuil gaat. Of onder die hoed. Als je naar de kerk gaat, ga je meestal met een gesloten buggy. Dit is een hele mooie foto van de sneeuw. Overigens, dat is wel leuk om erbij te vertellen. Dit zijn buggies van niet de zwaarste Amish. Dit zijn buggies van Mennonites, van Mennonieten. Want die zijn helemaal zwart. Straks zult u buggies zien die van onder zwart zijn en van boven grijs. En dat is meestal van de older Amish. Al ligt dat er ook weer een beetje aan waar je woont. Maar een kerkdistrict of een gebied, ja, heeft één soort buggy. En daar kennen ze elkaar ook aan. Dan zeggen ze, oh, dat is er een van een lichtere groep. Dat is er een van een zwaardere groep. In de winter kan het hier natuurlijk ook best wel mooi weer zijn. Je zou dus denken, het is een buggy van een lichtere groep. Maar dat is niet helemaal waar. Daar is met dit soort buggies in het moderne verkeer natuurlijk een geweldig probleem. Ik zal daar straks op dat stukje film, als ik die ervoor kan krijgen, nog wel wat meer van laten zien. Maar dit zijn natuurlijk geweldige gevaren op die wegen die toch al heel veel hellend zijn of stijgend. Auto's rijden er gewoon hard. En daarom heeft de regering ze verplicht om in elk geval heel goed zichtbaar te zijn. Want in het verleden, daar is een hele strijd over geweest, wilden de Amish geen verlichting op de buggies doen. Dat was nieuwlichterij en dat hoorde niet. Tegenwoordig hebben ze dat wel, maar de staat heeft toen verplicht dat ze in elk geval zo'n grote reflector erop hadden. De Amish hebben hun geloofsbelijdenis, die hebt u er straks gezien, die artikelen. Maar ze hebben ook een soort ongeschreven wet. Kijk, in de Bijbel staat wel heel veel, maar in de Bijbel staat niet dat je geen auto mag hebben. Hoe maak je nou sterk dat je dat aan je kinderen duidelijk maakt? Nou, zij hebben daarvoor De Ordnung noemen ze dat. Een Duits woord, dat betekent gewoon de orde. Die Ordnung, die staat niet op papier. Die wordt vastgesteld door de bisschoppen, samen, in onderling overleg. En die Ordnung is ook nooit af. Die komt dus steeds, wordt die uitgebreider. Elke keer wordt er iets nieuws uitgevonden. En als Amish ga je je elke keer afvragen, hoe ga ik daar nu weer mee om? Bijvoorbeeld, ik zal één dingetje noemen. De telefoon hebben ze een duidelijk standpunt over. Kom ik straks op terug. Mag niet. Althans niet in huis. Maar dan zijn er mobieltjes gekomen. En dat is een gans ander probleem. Hoe ga je daarmee om? Overigens, kennen wij dat in onze achterban? Ik zal u niks te veel zeggen, denk ik, als ik zeg dat ik gereformeerde gemeente ben, dat weet u. Kennen wij dat precies hetzelfde? De televisie waren we klaar mee. Mag niet, punt uit. Dan komt de computer. Wat doe je daarmee? Dat moet weer vastgesteld worden. Nou, dat hebben de Amish precies hetzelfde. Ze hebben een Ordnung. En die regelt het leven. Maar is niet geschreven, hè? Je kunt dus niet naar een Amish stappen en zeggen, mag ik vanavond jouw Ordnung eens mee naar huis nemen? Nee, dat is de ongeschreven regel. Bijvoorbeeld, welke kleur buggy? Welke stijl kleren? De hoogte van je hoed? Het gebruik van het Duits. Kinderen leren op school Duits. Onderling praten ze Duits. In de kerk wordt Duits gelezen. Geen auto's. Afspraak. Stalen wielen onder je tractor. Waarom? Dat is heel simpel. Zitten de rubberen wielen onder, dan kan je hem als auto gebruiken. Met die stalen wielen zou je het wel uit je hoofd laten om op de weg te gaan. Geen elektriciteit van het net. Er zit een hele diepe gedachte achter, hoor. Het net verbindt je met de rest van de boze wereld. Dat mag niet. Bovendien brengt de elektriciteit je ook een heleboel zondige dingen in huis. Televisie, ik noem het al, telefoon. Ja? Dus geen elektriciteit van het net. Maar als je een koelkast hebt met een accu, mag dat wel natuurlijk. Geen vast tapijt. Precies dezelfde gedachte. Je moet je niet vastnagelen aan deze vervloekte aarde. Ja? Dus je hebt zeil in de kamer. Dat kun je oprollen. Of je hebt niks, planken. Maar geen vast tapijt. Je mag niet vliegen. Ik denk dan soms, dan maak je je juist net los van die aarde. Maar nee, daar is een mens niet voor gemaakt. Vliegen is hoogmoed. Geen juwelen of ringen. Hele kleine dingetjes, ik zei u daar straks, wij voelen soms verwantschap. Bij ons ken ik heel veel dominees, en bij ons dan bedoel ik in de gereformeerde gemeente, die als ze dominee geworden zijn, in één keer geen trouwring meer aan hebben. Vroeger dacht ik altijd, misschien hebben die mensen wel metaalallergie, maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat betekent hetzelfde als bij de Amish. Deemoed, geen hoogmoedigheid, geen ringen, geen juwelen. Telefoon niet. Binnenshuis zijn ze heel slim in, hoor. Want telefoon is makkelijk, weet je. En je kan ook een hartaanval krijgen. Dus wat doe je? Telefoon niet binnen. Want het verbindt je met de wereld. En in de tweede plaats, het sociale leven is heel belangrijk. Als je in een gezelschap zit en de telefoon gaat, dan zonder je je af van dat gezelschap. Dat mag eigenlijk niet. Daarom hebben een stuk of 5, 6 boerderijen samen één telefooncel, waar je alleen naar buiten kunt bellen. Van als het nodig is, is het wel fijn. Maar nu dat mobieltje nog, dat weet ik niet. Hoger onderwijs, dat is allemaal hoogmoed. Ik noem u nog een voorbeeld uit mijn achterban. Ik kan mij nog herinneren dat er een hele discussie was bij ons in de kerk, dat een dominee niet gestudeerd moest hebben. Want dan zat het, zei men, en u kent dat denk ik wel, een voet te hoog. Het moest in je hart zitten en niet in je hoofd. Dat zeggen de Amish precies hetzelfde. Als je kunt lezen, kunt schrijven, dan ben je klaar. De rest is hoogmoed. En zo zijn er nog wel wat regeltjes. Hier ziet u de trekker. Die hebben ze dus wel. Maar het is voor heel beperkt gebruikt. Het is een oud beestje ook. Ze kopen die heel vaak tweedehands. Het hoeft niet duur te zijn. Je kan er dus niet mee op de weg. En je mag er niet mee op het land. Want op het land moet je het paard gebruiken. Dus je hebt hem alleen voor op het erf, maar daar is hij dan ook verschrikkelijk handig voor. Het schooltje, ze hebben, en daar is ook een Engelse naam voor, de One Classroom Schools. Een schooltje wat bestaat uit één klasje. Daar zitten dus kinderen van 14 tot 4 bij elkaar. En, dat spreekt mij wel aan overigens, het principe hiervan is niet, je mag niet afkijken, maar het principe is, je moet elkaar helpen. Dat is heel raar. Maar ons onderwijs is erop gebaseerd dat het individu wat doet. Spieken is fout. Het Amish onderwijs is erop gebaseerd dat je elkaar helpt. Ik denk daar wel eens over. Ik vind dat nog niet zo verkeerd. Overigens kunnen ze op die schooltjes ook best lol hebben. Want hier zie je dat ze gewoon aan het rolschaatsen zijn. En dit is niet de kerkenraad, want er zitten vrouwen in. De garderobe van een Amish gezinnetje misschien. Let u eens even op het volgende. Er zijn wel kleuren, maar de kleuren zijn altijd unie. Er is dus ook geen enkel patroon in. Het is eenvoudige stof. Het zijn ook eenvoudige modelletjes. En het zijn eenvoudige schoenen. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik ze tegenwoordig op school steeds meer zie. Nederigheid, dat wil zeggen, een man heeft ook zijn hoofd bedekt. Je moet namelijk je hoed voor iemand, en iemand zou je dan ook met hoofdletters moeten schrijven, je moet je hoed af kunnen nemen. Zoals de orthodoxe Joden, dat weet u, een keppeltje op hebben vanuit de eenvoudige gedachte, er moet iets zijn tussen mij en God. Ja, dus ik heb iets op mijn hoofd. Dat geldt bij deze mensen eigenlijk ook zo. Ik moet voor God mijn hoofd kunnen ontbloten. Dus 's winters de zwarte viltenhoed, 's zomers de strooienhoed. En hier, en ik vind dit een buitengewoon belangrijke dia, hier kom je bij het kernpunt van de Amish. Dat heet met een Duits woord gelassenheid. Wij zouden zeggen gelatenheid, maar dat is het niet. Het is meer. Het is lijdelijkheid zonder dat je wanhopig wordt. Het is rust. Het is stilheid. Het is vertrouwen. Het is niet voor je beurt gaan. Het is gewoon kunnen wachten. En dat geldt voor alles. Misschien wachten ze hier gewoon rustig op een bus of op een auto die ze komt halen. Maar het straalt iets uit van gelatenheid. Lijdelijkheid. Waarom leidt ge niet liever onrecht? Waarom leidt ge niet liever schade? Ze zijn niet vechtlustig. Vind je hele mooie. Die, alles, de kinderen, de jonge meisjes, die oudere mevrouw, zitten gewoon rustig in het zonnetje te wachten. En precies hetzelfde, dat is een foto die ze nog maar 1 of 2 jaar geleden in Amerika gemaakt. Zie je precies hetzelfde. 3 Amish personen staan kennelijk op vervoer te wachten. Overigens is het een moderne foto, want ze werken ergens anders. Dus in een fabriek of in een bedrijf of in een winkel. Want ze hebben hun broodspulletjes bij zich en staan te wachten. Gewoon op je gemakje. Die foto is een beetje mislukt, maar het bijschrift niet. Kilte of kwilte of hoe het ook heet, mag ik weet het niet zo precies. Dat komt bij de Amish vandaan. Want eigenlijk heeft dat een hele simpele achtergrond. De Amish waren boeren, landbouwers, die het niet altijd even breed hadden. Die dus heel zorgvuldig met de spulletjes om moesten gaan. Had je dus oude kleren die versleten waren, dan haalde je de beste stukjes eruit en al die stukjes aan elkaar vormden samen weer een deken of een kleed. Maar in de tweede plaats, het is natuurlijk een buitengewoon leuk sociaal gebeuren. Want denk erom dat hier wat afgekwekt wordt. Ja. Dit is geen boer meer. En daarom wil ik hem even laten zien. Dat is tegelijkertijd op dit moment het tragische van de Amish. De boerderijen, die worden uit zichzelf niet groter. Daar moet je grond bij kopen. En die grond in dat gebied wat ik u er straks liet zien, die is angstwekkend duur geworden. Al die mensen uit die grote steden die daar grond bij kopen, zomerhuisjes bouwen. Amish mensen kunnen geen grond meer bijkopen. En als je het onder je kinderen moet verdelen, wordt het steeds kleiner en kleiner. En op een gegeven moment zegt een oudste van een gezin, dat gaat niet meer. En dan moeten de kinderen iets anders gaan doen. Het liefste doen ze dan nog de dingen die met de Amish wereld te maken hebben. Dus buggies maken. Of paardentuig maken. Maar ja, dat kun je ook niet met z'n allen gaan doen. Dus er zijn er een heleboel die moeten naar de gewone beroepen. En dan komt je geloof onder spanning te staan. Want dan word je gepest. Dan moet je je verdedigen. Dan moet je met de auto naar het werk. Dan moet je van je baas een telefoon meenemen. En dan gaat het al heel snel een probleem worden. Overigens, zolang als ze nog boer zijn, weten ze overigens die lastige toerist waar ze eigenlijk gewoon een hekel aan hebben, weten ze best te vinden hoor. Want let op, ze verbouwen heel veel tabak. Ze mogen zelf niet roken. Maar denk erom dat ze de toerist weten te vinden met echte Amish sigaren. Zie je dat plaatje erop? En van oudsher waren de moeders buitengewoon in de weer met het maken van conserven. Ook een ouderwetse gewoonte, hè, wekken. Nou, nu komt de toerist en maken ze daar een mooi etiketje om. Echte Amish appelmoes en zo. Houtsnijwerk. En natuurlijk houtsnijwerk van je eigen bijzonderheden. Voor de kinderen een heel geliefd speeltje, een Amish buggy. Dat neem je graag mee als souvenir natuurlijk. Dit is ook een beetje slechte dia. Zo'n telefooncelletje, wat ze met een paar boerderijen samen beheren dan. En deze foto, die geeft aan dat ze wel heel principieel zijn, maar ook slim. Geen elektriciteit, maar hier zitten de zonnecollectoren. Ziet u? En hier staat een grote accu. Huh? En dit plaatje, dat is ook weer zoiets. Om te beginnen, paarden. Dit zijn trouwens geen paarden. Het zijn muilezels. Dat zijn overigens ook net Amish. Heel trouw. Met weinig tevreden. Heel stug doorgaan. Maar hier staat een dieselmotor op. Ziet u hem? Die dieselmotor, die drijft die maaibalk aan. Dus dat is alleen maar makkelijk. Maar de paarden moeten trekken. Je zou er natuurlijk ook een trekker voor kunnen zetten, heeft ook een motor. Nee, dat mag niet. Paarden moeten hem trekken. En die dieselmotor, die mag je best gebruiken om dat gras wat sneller en wat beter te maaien. En natuurlijk geen rubberen banden, dat is uit de boze. Zo proberen ze eigenlijk voor heel veel dingen van de moderne wereld een oplossing te vinden. Want ze hebben grote gezinnen en hun kindertjes moeten ook verder. Ik moet even naar de voorzitter kijken. Voorzitter, het is 21:50. Tot 21:45, maar dan moet ik nu even proberen een andere in te doen voor een stukje film. Ik denk dat het wel gaat. Ik ben bang dat u een probleem krijgt. Want ik denk dat hij het op mijn scherm gaat doen. Dat gaat hij ook doen, maar hij doet het daar niet. Moet ik eventjes terug met uw welnemen.
Moet licht niet even aan.
Nee. Film. Ik moet u erbij zeggen dat ik het geluid uitgezet heb, want ik wil er even wat bij zeggen. Het is, zei mijn dochter, die is deze huidige samenleving gewend, een saai stukje. Ik zeg, dan is het precies op zijn plaats. Want dit is het leven van de Amish. U ziet hier een gezinnetje op weg naar de zondagse samenkomst. Ze slaan straks van de weg af en dan komen ze op een plaats waar veel meer van dit soort buggies komen. U ziet ook het landschap goed. Dit zijn trouwens Mennonieten, Mennonites, want ze hebben zwarte buggies. En dit zijn hele snelle Mennonieten, die hebben fietsen. Op deze boerderij is deze zondag de kerk. De paarden worden gestald. De mensen kletsen vaak voor de dienst een poosje. En op een gegeven moment gaan ze naar binnen. Het zijn dus niet echte Amish. Old Amish, ja. Maar het zijn Mennonieten. De hoeden waren ook wat anders. U ziet daar de mensen nog binnen in de kerk zitten. In de kerk mag natuurlijk niet gefotografeerd worden. Dus kun je niet veel anders dan de paarden buiten fotograferen. En dit is zo'n zondagse bijeenkomst. Deze kist, die staat erbij denk ik omdat het kerkhof ernaast is. Overigens begraven is ook uiterst eenvoudig. Een kist wordt van binnen niet bekleed. De overledenen krijgen de eenvoudigste kleren aan. Begrafenisplechtigheid is heel somber. Dit is gewoon mooi om even een beeld van het landschap te krijgen. Al zit er inderdaad niet zoveel beweging in. Ik merk dat ik hem nog groter kan zetten. Neemt u me niet kwalijk. De buggies, die zijn soms van binnen heel erg mooi. Het gaat natuurlijk over deemoedigheid, maar als je soms de dashboarden van de buggy ziet, dan is het net of je een dashboard van een grote Mercedes ziet. Met de snelheidsmeter en al erin. Dit is dus wel een Old Order Amish. Dit karretje is grijs. Ze hebben vaak hele mooie paarden die heel, heel goed verzorgd worden ook. Ja. Alleen gaat u begrijpen dat dit voor auto's heel gevaarlijk is, hè? Die zijn aan het roem springen. Die zijn zondagsmiddags een eindje aan het rijden. Die jongen is dus niet getrouwd. Zijn haar afgeknipt, polka haar zouden wij vroeger zeggen. Dat doen ze in de open buggies. Want dan kun je tenminste zien welke van het vrouwelijk geslacht er in die andere zit. Dus deze jongens genieten daar wel van. Ze mogen dan zelf de paarden besturen. Maar als je dan met die grote bjoeks en zo tussendoor moet, dat is wel moeilijk. Dat is even het beeld van de man die de documentaire gemaakt heeft, maar dat is voor de rest niet zo interessant. Dit meisje heeft vroeg of laat in de gaten dat ze gefotografeerd wordt en dan duikt ze weg achter dat paard. Zij moet uitspannen. Nu is ze nog heel onbevangen. En nu ziet ze het. En straks zie je ze niet meer van achter het paard komen, denk ik. Gaan we aan de goede kant. Ze spelen vaak inderdaad op blote voeten. Dit zijn in dit gebied hele typische bruggen. Wat daar de functie van is, weet ik ook niet. Er lopen veel riviertjes in die dalen. En die bruggen zijn bijna allemaal overdekt. Dat is een typisch beeld van de Amish country. Lancaster country. County, Lancaster county. En zoals ik al zei, een mooi gebied. Ook landschappelijk gewoon mooi. met overal hele grote en zo op het oog welvarende boerderijen. Weer zo'n overdekte brug. En die man die heeft een reservetank. De waslijn is natuurlijk niet voor niks zo. Hè? Dit is een hele oude bisschop. Want de oudsten die in de kerk een functie hebben heet bisschop. En die heeft zijn eigen stamboom gemaakt. En die man die heet Fischer. Dat zult u zo meteen wel zien in Duits. Gideon L. Fischer. Dat is een hele algemene naam daar. En dat wil hij heel graag laten zien. Want hij is trots op zijn Europese afkomst. En dit is even verkeerd geparkeerd, denk ik. En hier krijg je zo'n zondagse bijeenkomst. Ze gaan ze barbecuen. Er zitten overigens een paar gasten bij die geen Amish zijn. Die man in dat gestreepte overhemd, ziet u straks nog wel een keer. Dat is denk ik een ras echte gewone Amerikaan. Let u eens op het haar van de meisjes. Als we er nog tijd voor hebben, dan zou u straks zien dat de moeder dat haar opmaakt. Dat gaat heel kunstig. En deze dame ziet wel dat we meekijken, denk ik, maar ze wendt het hoofd maar af. Dat is dus eens in de 14 dagen zondags, dan is dit de ja, gezelligheidszondag, zeg maar. Dit soort bussen en dit soort heel veel Duitse namen, hè? Lans, Stolz, Fuß, Hostetler. Dus op zichzelf toch grote bedrijven, hè? Dit is het interieur, eenvoudig, heel veel hout. En ze houden ook wel eens gasten, ook wel toeristen eerlijk gezegd. Maar daar houden ze toch afstand van. Prachtig paard wat de vrijheid krijgt en er even van geniet. De kinderen zijn natuurlijk ook netjes aangekleed. De boerderijen zijn overigens eenvoudig, wel groot, maar eenvoudig. En ik zou haast zeggen traditioneel. Hè? Moderne boerderijen, die vind je bij de Amish niet zoveel. Ze zijn wel helemaal van hout gemaakt. Zo'n boerderij, als we daar nog tijd voor hebben, dan zou u het zien, wordt in één dag neergezet. Met wel 100 man. Daar zitten geen spijkers in. Dat is allemaal pen- en gatverbinding. Grote balken. Dat is ook een geweldig feest. Barn raising noemen ze dat. Dan zetten ze een schuur overeind. Dan wordt de hele samenleving opgetrommeld. Vrouwen zorgen voor eten. Mannen zitten op de nok van de boerderij. Deze man was gevraagd om op de foto te gaan. En dat weigerde die. En hij blijft dan ook ervoor zorgen dat je alleen zijn achterkant ziet. En dan vraagt hij zich af of hij wat moet zeggen, ja of nee. Een Amish gans die ook niet op de foto wil. Heel veel mais en ook heel veel tabak. En met name tabak, dat is heel vreemd. Want dat hoort eigenlijk niet. Paarden voor de wagen, de dieselmotor erachter. Jonge mensen vinden dit een hele saaie film, snapt u? Ik niet. Dat ligt aan mij. Aan mijn Amish aard waarschijnlijk. De moeders zijn overigens voor het naar de stad gaan, boodschappen doen. Vaak heel bedreven in het rijden met buggy. Ze zijn ook heel schoon. De kinderen worden er al heel vroeg bij ingeschakeld. Het is een landklimaat, dus hele droge zomers. En strenge winters. Nee, dat doen ze met de hand. Mijn moeder is ook wel een beetje kort aangebonden, want kijk, zometeen dan geeft ze een klop tegen die bezem. Dan moet het wegwezen. Nou, afgelopen. Hups. Let op die tafel. Grote gezinnen, hè? Als iemand dus nog een 12-persoonstafel wil, die kun je daar halen. Mevrouw van der Made, zal ik hem gaan afsluiten? Oh, dit is nog even leuk, dat is om mee te eindigen. Ze trouwen natuurlijk heel sterk in de familie. En dan krijg je heel vaak dwerggroei. Het aantal, zeg maar, mensen met dwerggroei, dus een erfelijke afwijking, is onder de Amish geweldig hoog. Want ze zijn bijna allemaal wel ergens familie van elkaar. Dus ook in de huwelijken. Dit is een bisschop van een kerk. Dus de voorman, zeg maar, die op weg is naar de kerk. En dit is de was. Ik vind dat een mooi. Wat zeg je? Ja, maar dat zit verder. Nee, ik moet gaan stoppen. Nou moet ik hem even proberen uit te krijgen. Ik ben mijn knopjes kwijt. Nou. Moet hij nog even? Ja, ik wil dan graag een centje van de voorzitter hebben, want hij is. Nou, hij is toch nog wel eventjes hoor. Maar ik kan hem op elk moment stilzetten. Dit is dus het voordeel, als je paard en buggy hebt, dan heb je dit soort problemen niet. Let u, ja, bij deze kun je het nog niet goed zien, maar op het dashboard, hier zit je dus echt in de buggy. Er is straks nog een beeld wat het veel mooier laat zien, maar het dashboard is gewoon echt heel, heel mooi. Met tellertjes erop en knoppen en kastjes erin. Kijk, ziet u? En in je huis mag je geen vaste vloerbedekking, maar in je buggy wel. Ja.
Dank. Het was heel boeiend en interessant. We hebben in ieder geval een beeld van het leven van de Amish gekregen. Ik heb zelf ook boeken ervan gelezen. En ik beveel het echt van harte aan om dit echt te lezen. Ja, bij Boekhandel van de Boom zijn ze te koop. Ik mag wel geen reclame maken, maar doe het toch. Heel hartelijk bedankt. Een smeerseltje voor uw keel. Een paar... Ja, wat zal ik zeggen? Het afscheid van mevrouw Klink. Aarde voor Gods Koninkrijk, hier te leven voor zijn rijk is het doel op aarde. Tel uw dagen als een schat die niet kan bederven. Zoek geen eigen roem of eer. Werk uit liefde voor de Heer, wil zijn rijk beërven. Tel uw dagen als een schat. Moeite, ziekte en zorgen. Hij weet elke zorg en pijn. Wil u helper en trooster zijn. Elke nieuwe morgen. Tel uw dagen als een schat. Die gij mocht bekomen. Ten einde en wil ik vragen of dat meneer Boot met ons wil eindigen.
Vergeeft u al het kwaad en alles wat niet naar uw wil was. Zegent u het goede en gaat u met ons, waar wij ook gaan, waar wij staan, onder de hoede In zijn naam vragen wij u dat. Amen.
Dames, allemaal wel thuis. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, ook de gasten. Ik wens u allen namens het bestuur een hele goede vakantietijd toe en bij leven en welzijn.